Άγιος Ρώσης, του Πανενάμου, με ρωτάμε τους Σαρμουζίνους, τους Έφτερ, εντάδονετίες του Θεσσου. Σαρμουζίνους, Θεσσερ, Θεσσερ. Δαλγούντε γότ, Ζέιονς, Γνάδερ, εν Ζέιγονους, με τον Βουλούτ. Εμπουθενάδος, Ιεφτσιστάδερ, uns lichten en hij zei ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op de zaden ben. En de blinde heiden nu van God geschreven eens uw heil erkent. Het eerste vers van Psalm 67.
En schreeuwt uit zijn wortelen
zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn de vreze des Heeren, en hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roedel zijn monds, en met de naden zijn lippen zal hij de goddeloze doen. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lenden zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn lenden zijn. En de wolk zal met het land verkeren, de luipaard bij de heiden wat nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mest weten samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jong zullen te samen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de vos. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gesteend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg met de heiligheid, want de aarde zal vol van kennis en scheren zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden dezelfde dagen dat de heiden naar de wortel van Isaïe die staan zal tot een banier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere mensen aanleggen zal om weder te verbergen het overblijven zijn volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte, en van Patros en van Morenland en van Elam en van Sinaar, en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal in het banier oprichten onder de heiden, en hij zal de verdreven van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks. En de neef van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar ze zullen de Filistijnen de schouder vliegen tegen het westen, en ze zullen de samen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen ze hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heer de ingang der zee van Egypte verbannen, en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterke zijns winds, en hij zal dezelfde slaan in de zevenstroom. En hij zal maken dat hij met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijn volks, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen, toen het uit Egypte land optoog tot de sterren. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zo voor het samen de Vader in de Schrift. De Heere, het is voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag dat we nog vergaderd zijn binnen de wanden van dit bedehuis om nog te horen wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen. Ge zijt een God die alle noden kent en die alle behoeften weet. Een God der ganse aarde. Dat gaan ons denken nog in deze middag met die gedachte waar ge van eeuwigheid mee vervuld zijt geweest. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Die gedachten die verklaard liggen in de raad Gods, in de beloften Gods, in het woord Gods, maar ook vervuld en bevestigd in de volheid des tijds, waar ge u een zoon hebt uitgezonden in de gelijkheid des zondigen vleesers, en dat om de zonde te veroordelen, te verzoenen, in zijn kracht te breken en om uw kerk te zaligen door dat bloed dat alleen de verzoening teweeg gebracht heeft, maar ook door dat bloed dat reinigt en heiligt van alle zonden en dat herstelt in de gemeenschap met een drieënig, volzalig verbondsgod. Heerige mocht in deze middag in het lezen, in het spreken, in het horen ons nog gedachtig zijn en ons nog blijken van uw gunst willen schenken. Aan onze kant is alle verwachting afgesneden, dan is alle hoop vergaan. Waar de weg toch niet is bij de mens, nog bij de kind des mensen, waar geen verwachting van is. Maar ge mocht uit het soevereine, vrijmachtige van uw eeuwig welbehagen ons gedenken en in deze middag uw voetstappen nog in ons hart en in ons midden willen zetten. Dat uw woord nog ontsloten mocht worden. Het is verzegeld met 7 zegelen. Maar waar de leeuw de stam van Juda de zegel verbroken heeft en zelf de inhoud verklaard door zijn geest in de harten van uw gunstgenoten, dan mocht het u behagen om in deze middag onze harten nog te bewerken, opdat ze nog eens mochten zijn als aarde onder den vloed, en dat dat woord nog nederwaars wortelen schieten en opwaars vruchten mocht voortbrengen, van geloof en van bekering waardig, en dat er nog velen hier en alweer uit de duisternis geroepen mochten worden tot uw wonderbaar licht. Dat er velen nog bewerkt werden door uw eeuwige geest, opdat ze overtuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel aan de beek mochten komen, dat van die boom van hunzelf geen vrucht meer zal zijn tot in de eeuwigheid, maar dat uw vrucht uit hun, dat hun vrucht uit u gevonden is, en dat er nog eens vruchten naar voren mochten komen die tot roem van uw naam en van uw deugden, tot beschaming van de hel en tot verkwikking en tot blijdschap en tot opwekking van uw volk en van uw gunstgenoten mochten zijn. Heere, gedenk ook aan uw volk dat nog met ons vergaderd is. Ze zijn zo stijl en diep afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Gebeet gelusteloos, behoefteloos, indrukkeloos en betrekkeloos dat ze zijn uit en van zichzelf. En door al die wegen maar moeten leren dat ze zelf er buiten vallen, of dat ze bij hun God erin zullen vallen en verwaardigd zullen worden om hier reeds in de tijd van goedertierenheid en van recht te zien en straks eeuwig die borg na te getuigen en te zingen, zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Heere, bevestig uw werkers in de harten van uw volk en van uw gunstgenoten. Gekend ze toch in al de strijd en moeite en beproevingen. Al dat geen wonder nog tot een gedachtenis willen stellen. Degene die met ons niet vergaderen kunnen, zoveel ouden van dagen, die dat voorrecht niet meer hebben. Zoveel zieken en kranken die aan de huis en aan de bed zijn gebonden, in de verschillende ziekenhuizen nederliggen, met bevelen zijn hun troon. Ook die vader die daar ligt voor de poorten des doods, en voor wie straks het eeuwigheid zal wezen, bindt het nog op zijn hart, heilig de roepstem. Stemmen nog aan zijn zielen, eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn. Gedenk elkaar als kind die daar in de vreemde nederligt. Oh, dat het nog rustdag en sabbat ook voor haar zielen mocht worden. Dat ze nog heilig onrustig gemaakt mocht worden, om rust in God door Christus te mogen vinden. Opdat voor haar en al de anderen, dat de drukken van de melk nog eens boter en de drukken van de neus bloed nog voortbrengt. Daar is voor u toch niets te wonderen. En degene die geen lust hebben aan de kennis uw wegen, dat ze er nog lust in kregen of betrekking op mochten krijgen, eer dat het besluit zal baren. Want als kap gaat de dag voorbij. Gedenk aan alle vergaderingen van uw volk, sterk en zelf uw knechten, ook die in ziekte en krankheid nederliggen. Gedenk ze nog naar de grootheid uw genade. Wil ze nog oprichten naar bijzijn en ook ons in de zwakheid nog sterk en ondersteunen. Opdat we ook deze dienst nog volbrengen mogen. En nog ervaren mogen ook in deze dag. Dat het Israëls God is die krachten heeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Loopt God elk moeten vrezen. Land en volk en overheid. We dragen ze op aan hun troon. Gedenk alle weduwen, wezen en weduwen naast, ook die familie die in diepe rouwen daar neerzit, sterk ook in somberheid die moeder, die in de dag van morgen de zoon naar het graf zou moeten brengen. De lust van droom, oh, wil ze met haar man en familie, ook die jonge weduwen en die kinderen, sterk. En dat ze mochten leren met ons even besloten om naar te sterven eer dat het sterven wordt. En dat we genade in uw ogen mogen vinden. Genade om te leven, om te lijden, om u te volgen. Door bezaaide en onbezaaide landen. en om straks de Jordaan des doods in te kunnen en zonder verschrikking God te mogen ontmoeten. Strek uw goedertierenheden over ons in Christus nog uit en laat uw vriendelijk aanschijnen genadiglijk lichten. Wees ons in alle weg en pad aan nog gedachtig en dat de uitgangen nog op de juichen tot roem van uw genade, dat we nog een verbeurden zegen in het lezen, spreken en horen mochten ontvangen in de wegneming van al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. Psalm 68, het 13e en het laatste vers. Psalm 68. Loof God in zijn gemeente alleen. Dan Heer gij die in het heiligdom, als Israëls kroost moet naren. Hoe vrolijk gaan de stammen op, naar Sions God gebeden tot, met Israëls achtervaren. De vorsten van elk huisgezin, zij trekken aan, hier Benjamins, hoe klein hij mocht regeren. Daar Juda's stam die glorie won, ginds Naphtali en Zebulon, om God hun koning te eren. Het 13e en het 17e van Psalm 68.
Thank you.
verlieten. Nog een enkele dag en we zullen met Gods kerk over de lengte en breedte der aarde geroepen worden om dat heugelijke feit te herdenken dat de Vader zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Dat grote wonder waarvan de engelen gezongen hebben in de velden van Bethlehem Ephrata en waar eenmaal Gods kerk eeuwig van zingen zal, wanneer ze staan zullen voor de troon van God en van het Lam. Het is arm, het is doodarm, het is heidens, wanneer het kerstfeest voor ons bestaat, daarin dat we neerzitten bij een verlichte kerstboom en dat we ons vermaken in kerstgeschenken, zoals de wereld er vol van is. En zelfs zoveel die, naar ze zeggen, de waarheid beleiden, maar die op het voetspoor van dat heidense gedoe volgen met een zekere blijdschap des harten. Wanneer het voor ons niet anders is als dat geliefde, wat zal het dan toch droevig zijn? Want de betekenis van christelijke kerstdag, dat is dat Gods recht voldaan, dat Satans kop vermorzeld en dat de kerk gerecht, verlost en gezaligd, alleen door hem die in de wereld gezonden is in de volheid des tijds en waarvan Jesaja betuigd heeft in het 11e kapitel, het eerste vers, want er zal een reisje voorkomen uit een afgehouden tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Tot dusver. Dat voorgelezen tekstwoord, dat spreekt ons van Christus als het reisje van Isa's tronk. En dat bepaalt ons ten eerste bij zijn bovennatuurlijke komst. Ten tweede bij zijn diepe vernedering. En ten derde bij zijn vruchtdragende bediening. Want er zal een reisje voorkomen uit een afgehouden tronk van Isaïe. Zo is het begin van deze tekst. Eigenaardig dat hier niet gesproken wordt van een uitgehouden tronk, maar van een afgehouden tronk. Wanneer het een uitgehouden tronk was, dan was het dood, dan was het verloren. Maar nu spreekt deze tekst van een afgehouden tronk. Een afgehouden tronk, dat is dus het onderste van een boom. Anders dan ziet ge de kruin, dan ziet ge de takken, dan ziet je de stam. Maar wanneer het een afgehouden tronk is, dan ziet gij het niet meer als een tronk die nauwelijks boven de aarde zichtbaar is. Maar het grootste gedeelte ervan, dat zit in de grond. Dus, dat is met andere woorden, geheel bedekt en verborgen. Er is een tweede zaak die ons opmerking wel waardig is in deze tekst. Dat hier gesproken wordt over de afgehouden troon van Isaïe. Niet de afgehouden troon van David, maar de afgehouden troon van Isaïe. En waarom niet? Wat is de reden dat daar zo gesproken wordt in deze tekst? Isaïe, dat was de vader van David. En die Isaïe, die heeft voor jaren geleefd in Bethlehem, zonder dat die man enige bekendheid heeft gehad, eigenlijk op de wereld. Die man die heeft daar in Bethlehem geleefd, als verborgen, zonder naam. Maar die naam van Isaïe, of van Jesse, die heeft betekenis gekregen door de zalving van zijn zoon David tot koning over Israël. Samuel die is na de verwerping van Saul gezonden naar Bethlehem om een van Isaïe's zonen te zalven tot koning over Israël. Ook zelfs die Isaïe, die heeft heel geen gedachten gehad over zijn jongste zoon David. Toen Samuel kwam, en toen heeft hij die David in het veld gelaten met de kudde schapen. Heel die bijgeroep. De minste gedachte erover gehad. Als een bewijs geliefden dat het de werk van God voor de mens geheel en al verborgen is. Dat we daar helemaal geen gedachten zelfs over hebben. En we zelf als de Heer Samuel niet bewaard had, dan had zelfs die Samuel, die had ook een van Isaïe's zoon gezalfd tot koning. Dat waren kerels, zouden we zeggen, groot van gestalte, die als koning wel een plaats zouden kunnen innemen. Maar de Heer die heeft gezegd, niet gelijk de mens ziet, want de mens die ziet maar aan wat voor ogen is. Maar God die ziet het hart aan. En toen heeft eindelijk Samuel gevraagd of hij nog geen andere zoon had. En jawel, noodgedwongen, toen is hij David uit het veld moeten komen. En later heeft hij gezongen op zijn snarenspel van mijn broeder sterk en maakte God geen werk. Maar mij die herder was in het veld, die heeft u gemaakt tot koning in de landen. Dat is van dat ding. Dat kan je wel horen. En er heeft die man die heeft daaruit gedrukt het vrije, soevereine werk Gods. Wat tot lof en eer van Gods naam en daden is. En toen die David gezalfd is, toen is van stonden naar aan heel anders als bij Saul. Want op Saul is Gods geest wel gekomen. Maar bij David is Gods geest in zijn hart gekregen van ontvangen. Dat is verschil. En in David die is van stonden af aan bewelddadig geworden om een plaats te krijgen in de harten van het volk. God die heeft van stonden af aan een indruk gegeven dat God die man gebruiken wil als koning over Israël. En God die heeft door middel van die David wonderlijke daden verricht. Zo wonderlijk dat de vrouwen die hebben gezongen Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn 10.000. Dat heeft bij Saul grote vijandschap verwekt. En wat dat nu voor David geweest is, dit een profetie, dat degene die uit zijn lenden voort zou komen, die zou de leeuw zijn uit de stam van Juda. En die zou Satans kop vermorzelen. En die zou Gods tempel bouwen en bevestigen tot in de eeuwigheid. God die heeft zelfs David na 13 jaar vervolgd te zijn door Saul op de troon van Israël gezet. Eerst 7 jaar geregeerd in Hebron en toen 33 jaar in Jeruzalem, in die stad waarvan gesproken wordt als de stad des grote konings. God die heeft David een grote plaats gegeven in het midden van zijn volk, maar God die heeft ook in David een grote plaats gegeven in het midden van de volken rondom. Wat heeft in David in de kracht des Heeren de oorlogen des Heeren gestreden? Wat een grote overwinningen heeft in David mogen behalen? En straks na zijn verscheiden, toen is zijn koninkrijk dat is bevestigd geworden, in de dagen van zijn zoon Salomo, waar hij iegelijk zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en waar dat koninkrijk tot een bloei en tot een groei gekomen is, dat al de koningen van de wereld met schrik en met vrezen voor die Salomo vervuld werden. Maar helaas, in het einde van samen van Salomo's regering, toen zijn hart geneigd is tot de afgoden van zijn vreemde vrouw, toen is er aan dat koninkrijk, aan die boom, een boom gaan knagen. En onder de regering van Rehabeam is er een scheiding gekomen onder de stammen Israëls. Dat 10 stammen die hebben zichzelf afgezonden. En alleen Rehabeam die heeft geregeerd over Juda en over een gedeelte van Benjamin. En u weet dat koninkrijk van David en Salomo, dat heeft nog wel koningen gehad die God vreesden, maar toch, die boom, die is al maar minder geworden. Zo, dat in Psalm 89 van dat koninkrijk gezongen is, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Hosea, dat was de laatste van de koningen van Israël, en Zedekia, dat is de laatste geweest van de koningen van Juda. Geweet dat Nebukadnezar, die heeft Zedekia gevangen genomen, zijn ogen uitgestoken, naar Babel gevoerd, en zie daar het einde uitwendig van het koninkrijk van David en van Salomo. Daar is die boom, die is afgehaald. Geen bladeren meer, geen stam meer. Daar is niet anders over gebleven als een tronk in de grond. En de Maccabeën, onder aanvoering van Judas, die hebben het nog eenmaal geprobeerd om de overhand te krijgen en om zich te herstellen. Maar die poging die Judas de Maccabeër heeft ondernomen, die heeft ten gevolge gehad dat het zaad van David en van Salomo, dat is gekomen onder de regering van de Romeinen. En die hebben de hoofd moeten buigen onder de Idumeer Gerodes. Want toen Christus geboren is in Bethlehem, toen was Gerodes was koning, een van de descendants van Esau, van die eeuwige vijand van God en van zijn volk. Een afgehaalde troon van Isaïe. En zoals het hier was, voordat Isaïe een naam heeft gekregen en een plaats heeft gekregen, zo is nu dat machtige koninkrijk vernederd. We zouden zeggen, het is eigenlijk tot niets is het gekomen. Maar God tot lof en eer en heerlijkheid, het is niet geworden een uitgehouden tronk, maar het is een afgehouden tronk geweest, want zelfs in de dagen van de ballingschap, zelfs in de 400 jaar tussen Malachi en de geboorte van Christus, zijn er toch nog overgebleven uit dat huis en geslacht van David. En dan ziet je aan het einde in Nazareth, daar is nog een Jozef. En daar in Nazareth, daar is nog een Maria, die beide nog zijn uit het huis en uit het geslacht van daar. En uit het geslacht van daar. Een afgehaalde troon van de heerlijkheid die David en Salomo de wereld gehad heeft, is er absoluut niets meer overgebleven. Jozef was een timmerman. En een timmerman, dat was een man die een vak uitoefende dat in die dagen behoorde bij het allerlaatste en bij het allerverachtelijkste. Daar is wel eens een opmerking gemaakt en geschreven dat een timmerman in die dagen eigenlijk hetzelfde was als wat wij tegenwoordig kennen, die mensen die langs de straat komen om het vuil op te halen. Dat was in die dagen volgens de traditie ook het werk van een timmerman. Dus je moet eens denken aan David en aan Salomo, dat nu de nakomelingen zo diep weggezakt zijn, dat ze het vuil langs de straten weg moeten gaan halen. Een dieper vernedering is er op de wereld niet denkbaar. En Maria, voordat een engel ze bezocht heeft, heeft dat meisje zomaar geleefd als een kind dat door geen mens eigenlijk gekend is. Door geen mens. Maar niet tegenstaande, ze was een prinses uit het huis en uit het geslacht van David. En het staat in onze tekst, want er zal een reisje voorkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. Een reis, dat is zo'n klein loodje, dat er uit zo'n afgehouden tronk komt. Een reis, als het niet zorgvuldig bewaard wordt en beschermd wordt, van ogenblik tot ogenblik, dan komt er nooit iets van terecht. Wat is er nu op de wereld geringer? Wat is er nu onaanzienlijker dan een scheut? Om dat recht te beseffen, dan zou je wel eens een dagje moeten samenspreken met mensen die bomen poten en planten. Wie werk het is om in de boomgaarden te werken. En dan zult ge van die mensen wel vernemen wat een arbeid dat er is en wat een zorg dat er aan besteed moet worden om zo'n klein rijtje, om zo'n loopje in het leven te behouden. En wat een lange tijd dat het duurt eer dat reisje tot ontwikkeling komt. Uitwendig beschouwd, dan moet je zeggen, het is kwijt, het is verloren. Maar nu begint onze tekst vanmiddag met een goddelijke verzekering. En in die verzekering die God zelf geeft in onze tekst, daar leg je zulk een opening en zulk een ruimte voor de kerken Gods. Er staat in die tekst, want er zal, niet misschien, maar er zal een reisje voorkomen uit een afgehouden tronk van Isaïe. Er zal. God die zegt dat. En wanneer God dat zegt, dan zal dat op zijn tijd zekerlijk vervuld en bevestigd worden. Want er zal. Een bewijs geliefden dat God zijn werk ten allen tijde gaat door het totaal onmogelijke voor de mens. Gods weg met zijn kerk is nooit anders geweest als zijn weg met Christus. Want in de weg van Christus, daar ziet je de weg van de gehele kerk Gods. Denk maar eens aan Abraham. God die beloofde die man een zoon. Toen hij alleen op de wereld stond. Hij was al getrouwd. Maar zijn vrouw, daar staat in Genesis 11, opmerkelijk. Zijn vrouw was onvruchtbaar. Daar was menselijk gesproken nooit geen gedachte dat die vrouw ooit een kind op de wereld zou brengen. Maar er zal staan. En God die heeft aan Abraham de sterren van de hemel getoond. En gezegd, zo zal nu de zaad zijn. En dan heeft God dat gezegd toen die man daar helemaal alleen op de wereld stond. Geen hoop, geen verwachting. En na 25 jaar is dat kind geboren. Abraham 100 jaar en Sarah 90 jaar. De waarheid die zegt toen de moeder in haar verstorven was. Toen naar alle menselijke hoop en menselijke berekening alle verwachting was afgesneden. Moet het nu zo ver in ons leven komen? Ja, mensen. Zo ver moet het komen dat alles afgesneden is. God baande door de woeste baren en brede stromen onze dag. Als een mens niet meer bekeerd kan worden, dan gaat God hem bekeerd. Dat is het eerste puntje. Wat is het tweede? Want er zal een reisje voortkomen. Waar denk ik aan in de tweede plaats aan vanmiddag? Aan de historie van vader Jacob. Die man, die was moeten vluchten uit het huis van zijn ouders voor de toren van zijn broeder Esau. Want als hij daar thuis gebleven had, Esau die had hem zeker vermoord. Zoals Kain Abel vermoord. Dus hij is gauw er vandaan moeten gaan. Met haast. Die anders als een stok meegenomen. Anders niet. En toen hij daar s'avonds in dat land van Lust zijn hoofd neergelegd heeft. Op een steen. Niet zo zachtjes, maar op een steen. En het van alle kanten donker was, toen is God gekomen die nacht. En toen heeft God gezegd, Jacob, dit land waarop gelegen slaat, dat zal ik u en uw zaad geven tot een eeuwige erfenis. Jacob stond ook alleen op. Niet getrouwd, geen kind, niks. Totaal niks. Kon Jacob iets van Gods weg bekijken daar? Nee, nee. Het was van alle kanten donker. Maar God die heeft aan die Jacob, toen hij geen weg zag, toen heeft God de ladder ontdekt. Wel het opperste rijkte in de hemel en de engelen Gods die heb die zijn, die klommen op en neder. En die ladder dat was niet minder dan de Heer Jezus Christus. Dus daar is de persoon des middelaars geopenbaard. Daar heeft God zijn belofte aan hem geschonken. En daar heeft God hem de toezegging gedaan dat land geschonken zou worden dat land Kanaan als een eeuwige bezit. Daar zijn 20 jaar overheen gegaan. 20 jaar. Geen 2 dagen en geen 2 weken. Maar 20 jaar is er overheen gegaan. Oh, ik zou vanmiddag, als er nog moedeloze zielen hier zitten,
Daar zou ik vanmiddag tegen die mensen willen zeggen. Gij die God zoekt in al uw zielsbedrijf. Hou daan vrij voor. Uw hart zal groeien. Te denken, ja, gaat erover. Jacob die trouwt daar. Jacob die krijgt kinderen. Jacob die praktiseert om terug te gaan. Hij werpt stokken in de drinkvaten van die schapen. Met het doel om straks als een rijk te hebben. Om terug te gaan naar Canaan. Maar God die brengt hem zo in de donker en zo in de mogelijkheid. Laban die gaat 10 maal zijn loon veranderen. En ik kom in zo'n donker en in zo'n moedeloosheid komt het terecht. Dat een als later de kerk in Jesaja 40 gaat uitroepen. Mijn weg is voor de Heer verborgen. En mijn recht gaat van mijn God. Maar dan zegt de Heer, er zal een reisje worden. Er zal. En toen, het is met Jacob zo laag afgelopen mensen, dat hij op een nacht op bed lag. Dat het alle hopen opgaat. Dat er geen verwachting meer overhield. Dat er niets meer bekijken kon van al wat God beloofd heeft. En toen is God gekomen. En die heeft gezegd, ik ben de God van weg. Waar je dat opgerichte teken verzorgd. Gods weg gaat door het onmogelijke, maar de Heer zegt, er zal. Straks dan komt die kerk, die komt in Egypte. De oven die wordt gestookt. De Nijl, dat zal het graf van de kerk worden. Want al de knechtjes er geen vrede. Die moeten allemaal verdrinken. Maar de Heer zegt er zo. Er zal een reisje voor. En na 430 jaar in God dat volk. Verlos uit de hand van de Egyptenaren. Met een sterke hand en uitgestrekte arm is dat volk uit Egypteland verlost. Want er zal, omdat in de lenden van dat volk was de Christus verborgen. Dat volk dat kon niet verdrinken in Egypte. En God die heeft dat volk na 40 jaar door de woestijn geleid te hebben, gebracht in het land der belofte, want er zal een reisje worden. En we hebben straks al iets gezegd over de regering van David en van Salomo in de dagen van de godvruchtige koning Hiskia. Wat is er een uitslag gedaan op dat rijk van Juda door Samherib, door de Assyriërs. En het is zo ver gekomen, zo laag afgelopen, dat Hiskia voor het aangezicht des Heeren verscheen, dat is een klederen gescheurd heeft. Dat er met de brieven voor Gods aangezicht is gekomen. Dat er zei, oh God, lees de brieven maar eens, kijk er maar eens in. Ik kan het niet meer bekijken. Het is een verloren zaak, een afgesmeden zaak. Maar God zegt, er zal. Er zal. En wat heeft God gedaan, die zendt een engel. En die engel die slaat in 185.000 Assyriërs. En was nu de beproeving daarmee geëindigd? Nee. Straks over 100 jaar, dan gaat dat volk, dan gaat naar Babel toe. En dan Nebukadnezar, die zal dat volk onder de macht van dat grote wereldrijk doen ondergaan. Dan zal er van dat volk geen klauw meer achterblijven. Het zal in de dood zal het versmoren. Maar de Heere zegt het zo. En dan wordt het nog donkerder als in de dagen van de ballingschap. Want geen profeet is ons tot troost meer overgebleven. En niemand weet hoe lang dat het duren zal. Maar de Heere zegt er zo. Een reisje voor. Uit de afgehouden tronk van zon. En toen het startende kerk verzonken. Toen de grootste duisternis over de wereld verspreid is. Toen alle hoop was afgesneden. Toen heeft God na dat verachte Nazareth. Daar hoog in het noorden van Galilea. Daar heeft God Gabriël gezonden. En die heeft tegen dat meisje dat hij mis naar keek. Straat daar een verraad van alle kanten. Waar hij mis zelfs meer wist dat ze tot de tijd en de slag van David door. Maar God die wist het niet. En die engel die heeft gezegd. Gij hebt genade gevonden in de ogen des Heeren. En die engel Gabriël die heeft aan die Maria verklaard. Dat het heilige dat uit u geboren zou worden, dat zou God zo genaamd worden. Want er zal een reisje voorkomen. Uit een afgehouden tronk van Israël. Dat kind dat was al ondertrouwd, maar ze was nog niet getrouwd. Hoe kon er niet een kind uit dat vrouwtje, uit dat meisje geboren worden? Hoe kon dat niet? Oh, de Heere die gaat het verklaren. De Heilige Geest die zal over. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden. Dat zal God zo genaamd worden, want er zal. Er zal een reisje voorkomen uit de afgehouden tronk van Israël. Er zal. O, wat een ruimte, wat een troost ligt er toch in het woord van God geliefd. In het woord van die eeuwig levende, van die God die betuigd heeft. Wat uit zijn mond gegaan is, dat blijft pas. En dat blijft onverbroken, want er zal. En dat wil zeggen, ik kan de hel, die kan moeten. De wereld, die kan alles inspannen om Gods raad te vernietigen en te verbreken. Maar de auto's, wijze raad is hier nou eeuwig stand. Heeft auto's kracht. Niets kan zijn ogen sluiten, o het heerlijk blijft van de slachten tot de slag. Zalig moet men noemen die hun maken roepen, als hun Heer en God. Het volk door hem te voren, wenst uitverkoren, tot zijn herf en lof. Psalm 33, het zesde vers. Thank you. zal een reisje voorkomen uit een afgehouden tronk van Israël. Dat is wat we deze week als de Heer ons op sparen wil. Met elkander zullen overdenken. Wanneer we geroepen zullen worden naar de kribbe van Bethlehem. Waar je de vervulling zult aanschouwen van deze belofte. Een reisje voortkomen uit een afgehouden tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht worden gescheurd. Dat is nu een reis. Dat is nu een scheut. Dat een armoe, wat een geringheid, want een reis en scheut, dat is eigenlijk hetzelfde. En dat betekent hier, dier, gering, zwak, onaanzienlijk. Christus die zal geboren worden uit een arme maag. Uit een maag die zo arm is, die zelfs niet geeft wat de armste moeder onder ons bezit. Straks dan zal tot de herders gezegd worden en dit zal uw teken zijn. Je zult dat kindeke vinden in doekel gewonden en liggende in de krib. In doeken. In doeken die zomaar opgeraapt zijn. In lompen is dat kind gedompeld. En dan gelegd in een prachtige. In een prachtig paleis en in een wieg met dons en wat, waar eigenlijk zijn bewondering over uitspreekt. Nee, dat kind dat zal geboren worden in een beestenstal. In een beestenstal. Want er was voor hen lieden geen plaats in de herde. Voor hen lieden niet. Voor allen is een plaats, behalve voor Jozef en voor Maria. Behalve voor dat kind. Maar oh, wat gelukkig gelieden dat een daar geboren is. Want nu de armsten van de armsten en de ellendigsten van de ellendigsten, die heeft daartoe. Als dit de Heer Jezus dus in een paleis geboren was, hadden de herders er ooit bij gekomen? Die verachte herders? Nee, die waren er allemaal vandaan gebleven, maar in een beestenstal. Christus is heel dieper gebogen als dat wij gezonken zijn. En je ziet in de geboorte van Christus de liefde Gods hoger dan de hemel en dieper dan de hel. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat is Christus op de wereld gekomen in een diepe arm. Maar de apostel die zegt, gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om u en te wil, is arm geworden daar hij rijk was, opdat er door zijn armoede zal de rijk worden, een scheut uit zijn wortel. Als we hem aanzagen, staat er in Jesaja, er was geen gedaante dat we hem zouden beheerd hebben. Hij was veracht en onwaardig stonden de mensen kinderen. Er staat zelfs in Johannes 7 en zijn broeders geloofden niet in hem. Die hebben hem niet als de beloofde Messias, als de Christus erkend. Pas na zijn opstanding is er verandering gekomen. Maar voor zijn opstanding dan hebben ze er zelf een aan hem geërfd. Zo veracht. En dat heeft nu Christus allemaal moeten doorleven als borg en middelaar van zijn kerk. Tot het zijne gekomen en de zijnen die hebben hem niet aangenomen. Maar een scheut uit zijn wortel zal vrucht worden. En dat ziet nu ten eerste op de vernedering. En ten tweede op de verhoging van die gezegende Emmanuel. Christus is geboren uit het geslacht van David. Hij was van dezelfde natuur. Hij zou onverwacht en op een ongewone wijze geboren worden. Hij zou ellengskens in koninklijke luister, macht en heerlijkheid groeien en toenemen. Want toen de Heer Jezus stond voor Caiaphas, toen heeft de Heer Jezus gezegd, van nu aan zult ge de Zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. En tot Nathanael had de Heer Jezus bij de roepen reeds gezegd, Nathanael, ge zult grotere dingen zien dan deze. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Heeft de wereld het ooit begrepen? Hebben de vleeselijke Joden het ooit gezien? Hebben ze het ooit kunnen geloven? Zelfs de discipelen die hebben zich aan de geringheid en aan de onaanzienlijkheid van Christus geërgerd. Zelfs Petrus die heeft gezegd, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Maar een scheut uit zijde wortelen zal vrucht voorbrengen, o geliefden, wat is ten eerste Christus een verborgen persoon? En ten tweede, wat is een bediening verborgen? En wat is een vrucht verborgen? Tenzij dat die drie zaken persoonlijk in ons hart verklaard en geopenbaard worden. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Want straks Dan zal dat reisje, straks dan zal die scheute, die zal daar opgroeien als een grote boom, vol met takken en vol met bladeren, en de heidenen die zullen zelfs vragen naar de wortel van Isaïe, die staan zal als een banier der volkeren. Straks dan zullen de volkeren der aarde, die zullen komen en die zullen zitten in de takken. Ze zullen nestelen tussen de bladeren van die boom. En die boom die zal zulke vruchten dragen, dat de vruchten zullen zijn tot genezing van de heidenen. Welke vruchten zal die boom straks dragen? Vruchten van verlossing, vruchten van rechtvaardig maken, van heilig maken en van heerlijk maken. Straks daar zal die scheute vrucht voortbrengen, uit ons geen brug meer in de eeuw. O geliefden, wij komen met onszelf en in de dood terecht, totaal in de dood terecht. Daar komt voor ons volk een tijd in het leven dat er totaal niks meer over is. Totaal niks meer over is. En dat Paulus zal betuigen, ik ellendig mens, wie zou me verlossen? Uit het lichaam der zonde en des doods. En toen de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, die een vijgenboom vervloekt had, die daar geen vruchten had. Toen kwam hij met zijn discipelen de andere morgen voorbij die boom. En toen heeft hij zijn discipelen blijven staan. En wat hebben ze gezegd, Heer? De boom die is verdord. En dan zeggen ze zelfs tot de wortels. Onze heffelijkheid, ons verlangen, ons uitzien, ons bidden, ons veel. Ons bos, ons kerk, het gaat er allemaal aan, mensen. Dus komen in de dood, totaal in de dood met onszelf. Totaal. Maar er zal een reisje voorkomen. Uit een afgehouden droom van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen zal terugkomen. Als wij het niet meer bezinken, als wij naar de hel zullen moeten, dan zal God de hemel gaan openen. Een scheut uit zijn wortelen zal terugvoortbrengen. Och, in ons geen vrucht in de eeuwigheid, maar uw vrucht is uit mij gekomen. En u zal Christus die vruchtdragende boom zijn voor de ganse kerken Gods. Want de stedelingen zullen bloeien gelijk het Malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. En straks dan staat er in Psalm 72. Ja, alle der vorsten zal zich buigen en vallen voor je. Maar als dan in de doorleiding van de zielen de kerk in de dood terecht komt, niks meer overhoudt, als schuld en zonde, oordeel en verdoemenis. En die tijd die komt, ik hoop dat er nog vele vanmiddag hier onder mijn gehoor zitten, die geen verwachten van dezelfde meer hebben. Ik hoop dat er ook velen hier zullen zitten, dat ze zeggen, vroeger heb ik nog wel eens wat geloofd. Vroeger heb ik nog wel eens wat gedaan. Vroeger heb ik nog wel eens gehoopt dat er nog wel eens wat gebeuren zou. Vroeger dan heb ik nog wel eens hoop op God gehad, maar het is op alles van de baan. Het is op elkaar de verharding overgeven. Het is dat ik straks in een eeuwige rampzaligheid weg zou zitten. Het schijnt dat het alles van mezelf geweest is. Het schijnt dat ik niet anders als rijp gemaakt word voor het eeuwig voordeel Gods. Maar kom, geliefden, kom, hoor. Gij Godgezinden, gij allen die de Heer van harte vreest, luister vanmiddag nog. God vreugde de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van Paul. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht voorbrengen, o kom. Kom naar de kribbe van Bethlehem, ziet hem in de hof van het Gethsemane, ziet hem voor Pontius Pilatus, ziet hem hangen aan het kruis van Golgotha, waar die zon ondergaat, ondergaat het schijnt, als in eeuwige duisternis, maar om straks aan de morgen, van de derde dag op te staan tot rechtvaardig maken van zijn kerk. En om straks als de leer uit Juda staan zichzelf te openbaren. En een scheut uit zijn wortel zal terug voorbrengen. Hij heeft het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En zo leeft de koning eindeloos. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. We zullen het goud van schepen geven en zegenen, dag bij dag. Als je niet met jezelf in de dood terechtkomt, mensen. En als er geen zucht meer overgebleven is, geen traan meer overgebleven is. Als alles weg is. Och, wend u dan naar mij toe en wordt behouden. O, alle geënden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Misschien moet ik de kerstdachter tegemoet als hij het nog nooit in je leven gedaan hebt. Zo dood en zo ellendig. Dat je geen gedachte van dat kind meer vormen kunt, geen gedachte meer. Maar een scheut uit zijn wortel zal vrucht voorbrengen. En die vrucht die zal zijn tot lof en eer en eerlijkheid van een drie-enig God. De vrucht van de verlossing, in welke hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. De vrucht van de rechtvaardig maken, de vergeving van de zonde en het recht tot het eeuwige leven, de vrucht van de heilig maken, een onheilig schepsel in jezelf, maar geheilig door Christus, geheilig door de Vader, geheilig door de Heilige Geest. En dan staat er in Psalm 68, als gij zult trekken uit in het veld met bazuinen geluid, gij werd schoner in de ogen. En dan als de duiven zijn schitterend en blinken, met dat geel uw oud, al laat het tussen twee rijen verspien, zo zult ge worden als vleugelen van een duiven. Weet je wat het einde zal wezen, volk? Je moet hier gesleept worden door de modder van de zonde en door de modder van de ongerechtigheid. Maar straks, dan lijken ze in statie tot haar komen. En dan zullen ze rijk gestikt zullen ze komen. En daar zullen ze voor die komen. Al de heerlijkheid, God zullen ze daar verhogen. De kronen werpen voor de voeten van dat lam, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, een scheut uit zijn wortels zal terug voorbrengen. God zegen het voor onvruchtbare ziel en voor een onvruchtbaar leven. Of als je jezelf er niks meer vinden kunt, geliefden, dan wordt de weg geopend. Om het te vinden alleen in Christus. En dan zal de bevestiging door de Heilige Geest die zielen worden geschonken. O volle van God. Dat het woord van deze middag nog tot bemoediging. Tot ontdekkingen, tot vertroosten van je zielen mag zijn. En dat het in deze week nog eens mooi vallen mag. Voor een onvruchtbaar voor een volk waar geen verwachting meer van overgebleven is. En mijn omgekeerde medereiziger. Och, vermaak je toch maar in een kerkboekje. En in een kerstplantje. En in een kerstlicht. En in een kerstgeschenk. Maar dat grote geschenk des vaders. Die leerlijke stam van Juda. Is dat reisje voortgekomen uit de afgehouden troon van Israël. De schuld uitzoeken. En als je daar nu nou verlegen mag worden. En als je dat in die Christus niet meer missen kunt. Dan zou je die Christus deelachtig worden. Die zou je geschonken worden. Uit vrije soevereine genade. En dan is die Christus alles en dat in alles. Voor een volk dat niets is in zichzelf. En dat alle recht in dezelfde verloren is. Maar dat zal leren zien. Dat zal door recht verlost worden. En er wederkerende door gerechtigheid aan. Heere, gemocht de naprediker zijn van uw woord. Dat we in deze middag nog mochten brengen. Heilig het en past het nog toe. Dat we ons in u mochten breunen. Als in dat reisje voortgekomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. Dat de verborgenheden in de diepte door ons gekend en geleerd mochten worden. Bewonderd en dat we onderweg zitten zinken mochten. Laat het een voorbereiding voor deze week zijn. Voor de herdenking van uw komst in het vlees. Och, verknip de zielen van uw volk. Leg de slag onder ons opkomend geslacht. En dat we nog velen om God verlegen mochten worden. En het buiten die Christus die meer konden leven en sterven. En uit loutere genade ons gedenken. Ook in de avond van de dag hebben we nog een ogenblik samen op te komen. Sterk en schraag nog. Naar ziel en lichaam beide. En verhef over ons uw aanschijn om Christus willen. Amen.